Welkom bij de podcastserie Moeder Worden, de podcast. De podcastserie met inspirerende, bekrachtigende en echte verhalen. Verhalen over het moederschap, waarbij wij ons afvragen, wat wil jij doorbreken? En wat wil je juist doorgeven aan de volgende generatie? Wij zijn Kitty Lekkerkerker en Nikki Keizer, founder van Moeder Worden. En beide werkzaam als analytisch therapeut en dieptepsycholoog in onze eigen praktijk. Onze missie is zorgen voor meer afgestemde vrouwen. Vrouwen die leven vanuit het hart en de beleving. En in deze podcastserie, Moeder Worden de podcast, nemen wij jou mee in de rakende verhalen die je inspireren om in jouw leven en in het moederschap jouw hart te volgen. Nou, we zitten vandaag in de studio met Elodie Hamelink, holistisch psycholoog en energetisch healer. En zij gaat ons vandaag vertellen over haar reis in zelfheling. Nadat de kinderwens die ze heeft onvervuld bleef. Welkom Elodie.
Dankjewel.
Heb ik het zo goed aangekondigd?
Jazeker.
Ja. Ja, fijn dat je er bent.
Ik ben ook heel blij om hier te zijn. Ja. En ik vind het een klein beetje, dat zei ik net al, een klein beetje spannend.
Ja.
Want het is wel een kwetsbaar onderwerp die echt in heel mijn lichaam en zielsleven te voelen is.
Ja, jij hebt mij echt al een tijd geleden een berichtje gestuurd, hè? Weet jij nog wanneer dat was?
Ik voel wel aan zo juni, juli.
Ja?
Ja, volgens mij heb ik toen een berichtje gestuurd omdat ik... Ik zag dat jij podcast aan afleveringen weer ging opnemen. En ik zat toen midden in wat aha-momentjes van mijn reis. En toen voelde ik heel erg, oh, ik zou dit zo erg graag met mensen willen delen. Die ook worstelen met een onvervulde kinderwens. Of überhaupt, waarom lukt het niet? En al die onzekerheden en gevoelens erbij hebben.
Ja, en het is een thema, denk ik, dat voor veel vrouwen bekend is.
Ja. Nou ja, ik kwam er dus wel achter dat voor veel vrouwen een thema is. In het begin had ik dat zelf ook niet door. Want toen ik aan mijn reis begon om zwanger te worden... Ja, heel eerlijk. Ik zat best wel in mijn mannelijke yang-energie. Dus altijd als ik iets ging doen, dan dacht ik... Oh, dat doe ik wel. En dan zet ik daar een soort doelstelling op en dan bereik ik dat.
Mm-hmm.
Dus toen ik begon aan mijn zwangerschapsreis... had ik wel even gewoon zo'n gedachte van... Ja, oké, als we dan nu plannen, dan worden we zwanger en dan 9 maanden. Dus zo keek ik er in het begin heel simpel naar. Dus
ik denk de meeste van ons.
Ja.
Ja. Ja, toch?
Ja.
Misschien wil je iets over jezelf vertellen. Ik heb je al een klein beetje aangekondigd, maar dat kan je vast wel aanvullen.
Zeker. Ja, ik ben dus Elodie. Ik ben op dit moment 31 jaar jong. Ik ben holistisch psycholoog dus. En dat betekent dat ik met mensen... heel erg zowel op een wetenschappelijk als een spiritueel niveau sessies geef. Ik werk heel erg vanuit lichaamsgericht werken op energetisch en emotioneel niveau. En ik kijk met mensen naar zowel trauma en trigger delen als een stukje intuïtie en invoelen. En dat doe ik met zowel professionals als gewoon mensen die bepaalde hulpvragen hebben. En ik herken mezelf heel erg in de beschrijving van hoogsensitiviteit... en ik vind het heel fijn om mensen daarin ook de leuke dingen mee te geven. Omdat ik heel erg heb geleerd dat er een heel magisch aspect zit aan kunnen invoelen en met je intuïtie meebewegen op wat voor leerlessen je krijgt van het universum. En ja, wat voor spiegelwerk er in je dagelijks leven aanwezig is. En daar deel, schrijf en praat ik heel erg graag en vaak over.
En vol enthousiasme. Ik zie heel vaak Zeker. Hele leuke filmpjes voorbij komen.
Ja, ik vind het heel erg leuk. Ik vind Instagram en LinkedIn. Ik wilde vroeger altijd musicalster worden. Maar ik kreeg te horen, weet je, doe iets, wel iets wat gewoon potentie heeft. Dus ik ben psychologie gaan studeren. Ook vanuit nieuwsgierigheid. En ik heb gewoon geleerd hier mijn podium te pakken. Ja, nog steeds mijn podium.
Dat doe je heel leuk. Ja. Dan vragen wij aan iedereen de eerste vraag. Wanneer wist je voor het eerst dat je moeder wilde worden?
Dat vind ik een hele interessante vraag. Want soms vraag ik mezelf af, hoe weet je of je dat wil worden? Omdat ik geniet op dit moment van alles wat ik doe. Met mijn werk en in mijn leven. En... op een gegeven moment kwam mijn man eigenlijk op het moment dat wij gingen trouwen. Dat is 2 jaar geleden. toen kwam hij met, als we dan zijn getrouwd, dan gaan we een gezinnetje beginnen, toch? En ik weet nog dat goed dat ik in de auto zat en dacht, hè? Wat? Hoezo? Ik had echt een soort error. En hij zei gewoon heel relaxed van, ja, nou ja, ik wil wel graag een gezinnetje met jou. En ik wil wel twee kindjes. En het liefst ook wel voor mijn 35ste. En ik ben nu, volgens mij werd hij toen net 30. Dus ja, dat... En ik voelde alleen maar, deadline. Oh my gosh, ik heb hier zelf nog eigenlijk helemaal niet zo over nagedacht. Dus ik voelde het toen ik... Ja, echt. Ik voelde het toen ik in mijn lichaam begon te zakken. En de beweging maakte naar letterlijk mijn baarmoeder. En besefte, ik vind dit heel spannend. Ik wil wel moeder worden, maar ik weet niet of ik mezelf als moeder zie. Dat kwam eigenlijk als eerst naar boven. Dus ik vond dat heel, heel spannend.
Op welk moment was dat dan, dat je in je lichaam ging zakken? En hoe ziet dat eruit?
Ik herinner me nog dat ik, het eerste dus, het moment dat mijn man dat aankondigde, ben ik er meer over na gaan denken. En zat ik heel erg in de nee. En nog even wachten hoor, zo lang mogelijk uitstellen. Maar het kwam steeds meer in mijn energie voorbij. Ik kreeg steeds beelden. Ik zat op een gegeven moment... mijn menstruaties werden steeds heftiger. Omdat ik merkte dat er iets aan het blokkeren was. Dus ik merkte dat ik steeds heftiger emoties kreeg rond het einde van mijn cyclus. En dat ik dan allemaal spanningen voelde en angsten. Omdat dit onderwerp was opengebroken. En toen ik eenmaal een keertje ging inchecken daar beneden bij mijn baarmoeder. Toen kreeg ik een beeld van een heel oud wijs vrouwtje. En ik zat toen op een stoel buiten, op zo'n bankje buiten. En toen zat er een vrouwtje naast me, een heel oud, klein, wijs vrouwtje. En die legde zo haar handen op mijn benen en die zei... Ah, raak me nog steeds. Ja. Die zei, lieverd, het is goed. Dit is goed. Je mag erheen gaan. Er zijn wat dingen die je mag gaan aankijken. En ik weet nog dat ik zo hard begon te huilen terwijl ik met mijn M&M's in de ene hand zat. Met mijn PMS-achtige klachten. En in mijn andere hand echt zo'n gevoel van... Ja, oké, ik voel dat ik moeder wil worden. En ik voel ook dat ik niet het gevoel heb dat ik daar draagkracht voor heb op dit moment. Hmm. Ik weet niet hoe. Hmm. Wat is dat, moeder zijn? En er kwamen heel veel... eigen gedachten van... Hoe is dan mijn relatie met mijn moeder? En... Hoe voel ik dat dan nu, dat ik dat kan zijn? Ik wist het echt, ik raakte helemaal in de war.
Ja.
Ik vond dat heel intens om te beseffen. Dat je het wil en dat ik ook dacht, maar ik weet niet hoe werkt dit dan?
Ja. Had je er wel een beeld bij?
Nee. Ik zat dus ook continu terug te halen. Heb ik dan een beeld bij hoe dat is gegaan met mijn moeder? En ik kwam ook tot het besef dat ik dat niet had.
Mm-hmm.
En dat vond ik wel een beetje pijnlijk.
Mm-hmm.
Dus ja, het beeld was er niet. En het beeld van mijn man, die vader zou worden, had ik wel. En ik zag hem ook met kinderen. En als ik met kinderen was, dan hartstikke leuk. Alleen ik had dan niet zo'n, wat mensen soms beschrijven, zo'n kriebelend gevoel van, oh ja, dit wil ik ook. Dat had ik niet.
Mm-hmm. Maar je hebt wel een moeder, hè? Dus je hebt een beeld van je moeder.
Zeker.
Ja.
Ja. En dat beeld, dat was niet hoe ik het wilde.
Nee. Dus wat zag je wel iets om je heen waarvan je dacht, dat neigt een beetje naar misschien zoiets.
Grappig genoeg dus niet.
Nee.
Ik heb heel veel in mijn omgeving ook, kreeg ik steeds als spiegel ook. En heel veel terug van mensen, altijd als het over moederschap hadden, hoe zwaar het was. En alleen maar negatieve dingen.
Oh ja, bijzonder.
En geniet nog maar even hoor, van deze tijd. En wees maar blij met alle vrijheid die je hebt. En het grappige is... Vrijheid is voor mij een heel groot thema.
Mm-hmm.
Want ik ben al een aantal jaar bezig met mijn zelfontwikkeling. En ik heb een hele lange periode gehad. Waarin ik heel erg bezig was met voor andere mensen zorgen. En niet voor mezelf zorgen. En toen ik eenmaal dat proces begon te ontwikkelen. En begon te oefenen met grenzen. En mijn keuzes, eigen keuzes maken. En ook de joy daarvan begon te ervaren. Van hoe lekker eigenlijk. Kwam er elke keer iets in mijn hoofd. Ik heb nu eindelijk mezelf gevonden. En dan wil ik niet weer kwijtraken.
Ja, dus ja.
Dus er zat een verhaal in mijn hoofd van... maar als ik nu weer moeder word... dan moet ik mezelf weer op de tweede plek zetten. En ik ben zo blij dat ik nu even op de eerste plek sta... na zoveel jaar overleven en andere keuzes maken die mij niet dienden.
Archetype van de martelares eigenlijk.
Ja.
Ja.
Ja. Dus dat is wel, ja, er zitten, ik herkende en ik heb dat met mijn man ook heel erg over gehad, een of-of. Dus ik heb een bloeiende onderneming gehad, twee ondernemingen zelfs, waarin ik heel erg aan het bouwen was en in mijn mannelijke energie aan het creëren was. En oh, dat was heerlijk en het was energierovend. Ik deed ook dingen die niet echt goed waren en over mijn grenzen. En dan zei ik tegen man, ik geniet hiervan en ik wil dit niet opgeven. En dan zei hij, maar waarom denk jij dat je dit moet opgeven? Ja, omdat. En in mijn omgeving kreeg ik dus continu terug van bepaalde mensen. Ja, je werkt ook veel te veel. En ja, je kan ook niet zwanger worden op deze manier als je zo door het leven gaat. En straks kom je erachter wat je echt wil. Dan ga je dit allemaal stoppen. Dus ik werd ook continu een soort van gezegd van hoe je nu je leven leidt. De keuze die je maakt. Ja, je gaat er toch wel achterkomen dat dit allemaal niet klopt. En dat vond ik heel frustrerend. En dan ging ik er eigenlijk nog harder tegen schoppen. En dan dacht ik, ja, echt niet. Ik ga laten zien dat ik dit wel zo kan. Maar dan schuif ik dat nog even opzij. Want iedereen blijft mij pushen om zwanger te worden. Ook uit een dorpje waar iedereen gemiddeld rond hun 19, 20ste zwanger wordt. Viel ik echt wel buiten de boot. En werd er letterlijk tegen mij gezegd. Ja, maar ben je nog niet getrouwd dan? Dat was rond mijn 4, 25ste. Nee. Heb je nog geen kinderen dan? Nee. En dan letterlijk, wat is er dan mis met jou?
Ja, dus, oh, yeah. Dus je komt uit een streng gelovig dorpje.
Ja, ja, heel streng christelijk dorpje. Waar het dus heel normaal is om heel vroeg kinderen te krijgen. En echt te bouwen aan een gezinnetje. Redelijk wat traditionele rolverdelingen. Hè? Yeah. Man werkt, yeah. Vrouw gaat voor kinderen zorgen.
Nou, dan snap ik dat archetype wel.
Ja, en ik heb dit ook een tijd vanuit mijn eigen opvoeding meegemaakt. Mijn vader werkte en mijn moeder... zorgde voor ons. En die heeft rond mijn puberteit is zij ook gaan kiezen van ik wil heel graag werken. En dat was nog best wel een nieuwe ontwikkeling, zeg maar. Dat was best wel wat. Ik weet nog dat mijn vader ooit zei dat hij toen der tijd dacht van... ja, maar dat is dan schande, want dan lijkt het dat ik niet voor ons gezin kan zorgen.
Oh,
echt hele oude overtuigingen zijn in mijn familiesysteem zitten nog een beetje verweven.
Ja. Maar hoe is dat voor jou geweest als... nou, jouw partner wil dan wel heel graag en jij hebt misschien de vraag... hé, ik wil misschien eerst mijn onderneming nog laten we...
Of nog niet.
Ja, of nog niet. Ja. Dus hoe is dat om dat te delen? Of om dat te voelen?
Dat vond ik heel lastig. Dus ik kwam echt wel in een... Ik herinner me nog de eerste 10 maanden. Het eerste wat er gebeurde is een oud patroon van mij. Die ik dus heel mooi met hem heb neergelegd en opengemaakt. Ik ging gelijk in me, oké, jij wil dit, dus dan gaan we dat doen. Echt oprecht. Dus ik dacht, ik hou zoveel van deze man. En ik zie het helemaal voor me dat hij vader wordt. Ik zie het nog niet dat ik moeder word. Maar iedereen om me heen zegt, oh maar Elo, je bent zo'n liefdevol mens en dit kun jij. Nou, dan gaan we het doen.
Ja.
En toen kwam mijn mannelijke energie. Oké, we zijn september. Dan gaan we, als we in september gaan proberen. En dan gaan we een rekensommetje. Ben ik over 9 maanden zwanger. Heb ik nog zoveel tijd om dit of dat te doen.
Oh ja, 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 ja.
Ik ging in mijn, gewoon in mijn standaard overleving. Ik ga wel dit regelen.
Ja.
En toen werd ik niet zwanger. De eerste maand. En toen dacht ik nog, oké, volgende maand is het dan wel.
Ja.
Tweede maand werd ik weer niet zwanger. Derde maand werd ik weer niet zwanger. Toen had ik al mijn eerste mental breakdown. Wat gaat er mis? En in een soort faalovertuiging. Waarom lukt mij dit niet? Want alles lukt mij. Als ik mijn energie ergens op zet, dan lukt het toch? Dus waarom lukt dit niet?
En je kende natuurlijk ook de vrouwen om je heen die standaard heel snel zwanger
waren. Allemaal zwanger. Mijn allerbeste vriendinnetje die is ook onverwacht zwanger geworden bij de eerste kindje. Wij hebben echt compleet andere levensverhalen. En ja, wij leren zoveel van elkaar. Echt heerlijk. Maar iedereen om mij heen, onverwachts, dan weer zwanger. Oh ja, zat er eigenlijk niet op te wachten. En ik, en ik zit hier maar zonder dat iemand het weet. Maar te proberen en elke maand een of ander diep verdriet in mijn baarmoeder te voelen. Wat ik niet begrijp wat er gebeurt. En ik kan het niet zeggen.
Ja, ja, want hoe is dat als je dat je het niet begrijpt?
Heel verwarrend. En heel de eerste neiging die... ik heb, en we als mens volgens mij ook hebben, is om het te zoeken bij jezelf. Want wat doe ik dan verkeerd? Wat gaat er dan mis? Wat kan ik anders doen? Dus lekker in de oplosmodus. Dus ik ging stripjes kopen om dan maar mijn ovulatie te checken. En dan ging ik zo'n flow-app elke dag bekijken. En steeds meer controle pakken op, nou ja, dan ik dit is wat ik toch kan doen. Heel erg op het fysieke, gewoon oké, dit is dus blijkbaar hoe het werkt. En iedereen wordt dan zwanger, dus dan zou het toch voor mij ook zo moeten werken.
Ja. En wist jouw man op dat moment dat jij daar ook nog een beetje een duaal gevoel bij had?
Nee, dat is dus, was dus weer een mooi leerles voor mezelf. Hij zag wel elke maand mijn verdriet. Dat komt nu omhoog. Ik weet nog heel goed, die eerste maanden had ik zo'n, dat was zo dubbel. Ik zat dan op de wc en dan zag ik opeens bloed op wc-papier. En dan had ik verdriet en opluchting.
Ja, precies.
Ja. Heel dubbel gevoel.
En dan huilde ik, omdat ik dacht, ik weet dat ik dit wil uiteindelijk. Uiteindelijk met mijn man. En ik voel opluchting dat het nog niet is, want ik vind het super spannend.
Ja, en daar kon je ook weer niet helemaal in gaan staan.
Nee. En ik durfde het ook niet te delen. Want hoe ga je aan mensen uitleggen, ik wil het wel en ik wil het niet? Ja. Nog niet in ieder geval.
Ja.
Dus toen kwamen we ongeveer rond de 10e maand. Toen begon mijn man gewoon heel praktisch, laten we dan naar het ziekenhuis gaan. En nou, het ziekenhuis, dat vond ik heel lastig. Ik heb sowieso een heel ander beeld bij. Ik was al aan het voelen, er zijn andere processen in mij aan de hand dan iets fysieks. Het heeft een fysieke uiting, maar het manifesteert zich op een veel diepere laag.
Yeah.
En dat kon ik wel een beetje met hem delen. Van soms gebeurt er dit of ik voel dit. Of het haalt deze herinneringen op. Maar ik had nog niet gezegd, schat, ik voel dat ik met jou een kindje wil en een gezinnetje wil. En ik voel dat ik het nu nog niet wil. Ik durfde dat niet uit te spreken, omdat ik merkte dat mijn hele angst opkwam van, Ik voel hoe graag jij dit wil en hoe jouw ogen gaan glunderen en jij er klaar voor bent. En ik wil je dat niet ontnemen. Ik heb zoveel verdriet als ik jou daarin teleurstel. Dus ik had ook continu het gevoel, ik stel iedereen teleur. Ik stel ouders teleur die vanuit alle liefdevolle intentie zeggen, wij willen nou wel oma en opa worden hoor. Oh, drink je geen wijn? Oh, ik wil je iets zeggen. Dus het is allemaal vanuit liefde, ik weet het. Maar het was soms zo dubbel en confronterend op zo'n moment.
Ja,
ja.
Ja.
Dat ik dacht, je moet eens weten wat er werkelijk nu in me omgaat.
Ja.
En dat niet durven te delen op dat moment maakt het een hele eenzame reis.
Ja, ja, want naast die vertwijfeling, wel of niet willen eigenlijk, gaat er dan dus ook iets gebeuren met die app. Van dat je het wel allemaal gaat controleren, bij wijze van.
Ja. Of ik ging gewoon wel in die modus van, oké, we gaan elke maand hiervoor. Weet je, er waren heel veel overtuigingen die bij mij, kwam ik later achter, want ik ben inmiddels nu 2 jaar verder. Er was een overtuiging die was ingebed van, ja, ik ben nu wel 30. Ik moet eigenlijk nu toch ook wel. Iedereen zegt het ook om me heen. Iedereen vraagt ernaar. Blijkbaar zit ik op een klok. Dat was er eentje.
Ja.
Er was er één. Oh, mijn man, de liefde van mijn leven, wil kinderen. Ik heb de mogelijkheid hem dat te geven. Dat wil ik hem geven. Dus laten we er maar voor gaan.
Ja.
En oh, ik voel ergens dat mijn ouders heel graag willen dat ik een kindje krijg. En ik voel dat het hen iets komt brengen. En misschien mag ik dat hen ook geven.
Ja.
Dus ik was heel erg weer bezig met iets wat ik kende van vroeger. Ik ben allemaal bezig met hoe kan ik voor een ander iets geven of betekenen.
Ja.
En niet luisterend naar, maar wat zegt mijn lichaam nu? En welke boodschappen krijg ik steeds binnen intuïtief over wat er aan de hand is en welke reis ik aan mag gaan.
Ja.
Daar kom ik niet, nog niet.
De app controleren, dat is eigenlijk meer ratio dan, hè?
Oh ja, app controleren. Elke keer op die flow-app kijken. Heel erg met mensen hebben over dat het, of met in ieder geval mijn partner hebben over dat het nog niet lukt en waarom. En de verhalen eraan hangen, was allemaal ratio.
Ja. Ja.
En toen ik ging voelen, dan kwamen er allemaal andere dingen naar boven die ik heel intens vond. Omdat ik ook voelde op een gegeven moment, het is niet van mij allemaal wat ik nu voel.
Ja.
Er zit iets in mijn lichaam te broeien en het is niet van mij. En ik voel het. En als ik er naartoe ga, voel ik mijn hele lichaam op tilt slaan. En ik kan niemand uitleggen wat dit is. Hoe ga ik dit duidelijk maken aan mijn partner of een vriendin? Ik voel onveiligheid. Ik wil hiervan weg.
Ja, want dat is ook eigenlijk wat de mens doet, denk ik. Hè?
Ja.
Dat we hiervan het liefst weggaan.
Ja.
Ja. Of blijven we in dat ratio stuk van het controleren.
Heb je dus de podcast met Chantal geluisterd al?
Nee, nog niet.
Die is wel echt. Die kwam vorige week online.
Ja.
Die hebben we opgenomen ook hier. Ja, dat gaat ook wel echt over dit. Je baarmoeder aanzetten. En
zakken, zoals jij beschrijft. Ja. Dus echt naar de baarmoeder zakken.
En als ik zakte en als ik echt aanwezig leerde zijn met wat er rond het einde van mijn cyclus zo omhoog kwam zetten, dan kwam er zoveel verdriet. En hoe meer ik incheckte, hoe heftiger de pijnen werden.
Mm-hmm.
En dan elke keer dat verhaal in mijn hoofd, oh, maar dit is niet normaal hoor. Er is iets mis, er gebeurt iets. En op een gegeven moment ga je dan dus toch vanuit die ratio het ziekenhuistraject aan.
En dat was na 10 maanden ongeveer. Ja,
na 10 maanden besloten we gaan naar het ziekenhuis.
En had je toen al iets gezegd ook over die twijfel? Kwam daar al iets uit die onderdrukking, zeg maar? Of uit die
Schrijven is mijn manier om echt, dat is mijn yin noem ik altijd. Dan kom ik heel erg in contact met mijn zielsleven en belevingswereld. En ik was aan het schrijven over de afgelopen maanden. En ik was op een gegeven moment heel erg ziek geworden. En ik zie alles wat er gebeurt soms als, wat is de dieperliggende laag? En ik was aan het kotsen en ik was helemaal ziek. En ik hoorde de hele tijd, soms hoor ik dan een stem in mijn hoofd. En dan was elke keer, ga nou erkennen wat er echt is. Want je weet, je bent alles aan het vasthouden. Het op een gegeven moment, het moet eruit.
Ja.
En toen kreeg ik een beeld van een paard. En ik was toevallig die week iemand tegengekomen die paardenopstellingen deed. En ik had haar benaderd. Ik zeg, ik voel dat ik bij jou moet zijn voor dit stukje. En ik had een paardenopstelling gedaan op mijn zwangerschapsstukje.
Oh ja.
En daar kwam heel mooi uit van, ik kijk daarheen naar de toekomst. Ik zie hier de zwangerschap. Ik zie mijn man. En ik zit alle ballen probeer ik weer hoog te houden. Terwijl, wat wil ik? Wat wil ik nou echt? En huilen. En helemaal in mijn lijf gezakt kwam ik thuis. En zei mijn man, hoe was het? Ik wil even iets met je bespreken. Oké, kom maar. Dus ik op zijn schoot. En ik voelde dan ook ik ga je teleurstellen en ik vind dit zo moeilijk. En toen heb ik huilend gezegd, weet je, al 10 maanden proberen we zwanger te worden. Maar als ik heel eerlijk ben, is het, ik wil met jou een gezinnetje. En ik voel dat het nog niet de tijd is. En dat er iets in mij is wat ik aan moet gaan. Een helingsreis of er is iets aan de hand en ik vind het heel moeilijk. Zei hij, oké. Zei hij, nou, dat is zo heerlijk aan mijn man. Omdat wij doen dit soort processen ook echt op een leuke manier. Zei hij, nou, meestal doe je er wel een uurtje over om te zakken en me te zeggen wat je doet. Nu heb je er 10 maanden over gedaan. Volgende keer mag het wel ietsje eerder. Ja. Dus toen waren we samen aan het huilen en aan het lachen. En toen zei hij, nou, weet je schat, ik vind het wel fijn. Ik zou het fijn vinden als we naar het ziekenhuis gaan. Om in ieder geval even wat helderheid te krijgen. Ik zou dat fijn vinden. Toen zei ik vind dat heel moeilijk. Omdat het heel erg tegen mijn gevoel ingaat van wat er is. En ik snap ook dat het voor jou misschien wat helderheid kan geven over jouw zwemmers. Of over gewoon de fysieke aspecten.
Ja, 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 ja.
Dus toen hebben we wel dat gedaan. Dus toen zijn we inderdaad bij een fertiliteitsarts beland. Die ging even kijken, zo'n hormonenonderzoek doen. En zijn zwemmers, mijn eicellen en inwendig onderzoek. En er kwam eigenlijk uit wat ze dan noemen onverklaard niet zwanger. Dus er is geen verklaring. Jullie zijn 2 gezonde mensen. Zijn zwemmertjes werken. Jouw eicellen zijn in overvloed. En ik zie niks op dit moment wat zou moeten betekenen dat jullie niet op een natuurlijke wijze zwanger kunnen worden.
Ja.
Oké. Oké, dan weten we dat dus nu.
Ja.
En nu.
Ja.
Ja, en nu, ja.
Ja, dus toen begon ongeveer begin dit jaar. Nou, dan zaten we weer een aantal maanden verder.
Hoe was dat voor jullie om dat te horen?
Dubbel. Enerzijds hoor je, ja, het is goed, het werkt allemaal. Dus er is geen reden om je zorgen te maken. En anderzijds dacht ik, oké, maar wat is er dan aan de hand? Wat voel ik dan, wat jij me nu niet kan beschrijven? Want ik was ook bij die fertiliteitsarts en ik had daar beschreven dat per maand mijn klachten, mijn pijnklachten zo heftig waren. En dat ik op een gegeven moment bepaalde dagen gewoon niet kon werken. En dat ik dan ik wilde geen Alifeminax nemen, dat typische pilletje om de menstruatiepijnen te verzachten. Omdat ik wist, deze pijn die ik voel heeft een dieperliggende betekenis. Ja. Maar ja, dan kom je in het stukje regulier en spiritueel. Ja. En deze arts die keek me aan en die zegt, nou, weet niet hoor, maar we leven in een eeuw waarin je gewoon pijnstilling kan nemen. En dat je jezelf zo aan het martelen bent door, je kan gewoon een pilletje nemen.
Ja.
En toen zei ik, ja, maar het werd gefrustreerd. Toen zei ik, ja, je klopt. En ik ben nieuwsgierig, want ik krijg steeds meer pijn en ik heb het gevoel dat ik minder aan het menstrueren ben per maand. Oh, dan moet je gewoon blij zijn. Dan heb je gewoon geluk dat je niet zo goed, dat je niet zoveel menstrueert. Dus ik kreeg hele, nou ja, reguliere zwart-wit antwoorden, ja, ja. Die ik wel had kunnen weten van een arts. Maar dat gaf me wel heel veel frustratie.
Ja. Ja.
Want ik dacht alleen maar, ik wist het dat zij me niet die antwoorden zou geven. Want hey, het is een fertiliteitsarts, een gynaecoloog, en die kijkt gewoon heel medisch naar de baarmoeder. Ja. En ik zie niks en het is goed. En ik zat heel erg op het, maar er zit iets energetisch en emotioneels. En ik weet nog niet wat. En ja. Help mij. Wil je me alsjeblieft ook, ik zat heel erg in, wil je me hier alsjeblieft ook erkenning in geven? Dat dit er is.
Ja.
Alsjeblieft. Nee, neem gewoon je pilletje, zeur niet.
Dus ja, het werd heel zet erg, eigenlijk die controle door, bewijzen van.
Ja, neem gewoon je pilletje en weet je, er is niks. En toen dacht ik, nou, dan word ik koppig. Maar dat is een positieve eigenschap, zeg ik altijd van mezelf. Dan denk ik, oké, als jij, prima, dan ga ik het zelf uitzoeken.
Ja.
Dat is een soort eigen wijsheid die me soms een beetje een leerles geeft. En anderzijds ook heel veel brengt. Dus ik ging steeds meer vanuit het energetische ging ik invoelen. En nou ja, ik geloof ook in universele paden. Dus er is een moment geweest dat ik met iemand een gesprek had. En het was rond de tijd, dan zitten we nu in januari, van de Voice Affaire.
Mm-hmm.
Dus de Voice Affaire, dus over seksueel misbruik. Ja, ja. En ik weet nog dat ik daarnaar keek. En elke keer zat er spanning in mijn lijf. En dan kwam er een rationeel iets in mijn hoofd van, maar heb ik iets meegemaakt dat ik niet weet? Want mm-hmm. Ik ben zelf psycholoog, dus dan ga je lekker ook denken van, nou, heb ik dan iets verdrukt of zo?
Ja.
Nee. Elo, rustig, tranquilo, er is niks. Maar je voelt wel iets. En toen kwam een heel oud lief buurmannetje, die kwam op een gegeven moment op de koffie. En die begon daarover te praten en over hoe zij in zijn tijd seksueel misbruik hadden meegemaakt. En hoe daar wel of niet over gepraat werd. En ik zit er op die stoel en mijn handen worden opeens zweterig. En ik voel hoe ik helemaal uitcheck van mijn lichaam.
Mm-hmm.
En ik denk, wat gebeurt er? En ik sta op en ik spreek mezelf toe. Elo, kom in je lichaam. Het is oké. Er gebeurt iets en we gaan straks even kijken wat het is. Kom maar weer terug. Ik ga mijn handen wassen. Ik doe allemaal mijn technieken om even weer bij mezelf te blijven. En die buurman gaat weg. En ik denk, oké, ik moet dit nu zeggen tegen mijn man, want er is iets. En ik zeg tegen mijn man, schat, ik weet niet wat er net gebeurde, maar ik voelde iets in mijn lichaam. En er is iets wat ik aan moet kijken en het is niet van mij. En het gaat over iets heftigs en ik vind het heel spannend en ik moet dit aangaan. En hij, nou, zo lief als dat hij is, pakt me vast en hij zegt, schatje, tot nu toe heb je altijd dat je dingen aanvoelt en altijd dat het je iets brengt. Als jouw intuïtie dit zegt, ga het dan maar doen. Dus we beginnen heel hard te huilen. En ik ga mediteren en ik krijg een beeld van een baarmoeder healing. Ik kende de term überhaupt nog niet toen, hè? Nee. Maar ik zag een healing vormen waarin ik met twee vriendinnen, die dus ook energetisch werkers zijn, dat die op een bepaalde manier stonden. Dat ik lag op een tafel en dat zij bij mijn baarmoeder iets gingen doen. En dat was de meditatie en het beeld wat ik kreeg. Dus gelukkig, ik gelijk, oké, dit ga ik doorpakken. Berichtje gestuurd naar die twee vriendinnen. Lieve meiden, ik vind het zo moeilijk om dit te vragen aan jullie. Maar ik voel dat ik iets mag aankijken. Ik weet niet wat het is. Ik vind het super spannend. Maar er is iets op energetisch stuk en jullie kunnen me hierbij helpen. Willen jullie dat? En ze zeiden gelijk, ja, dat willen wij.
Ja.
En we hebben hem ingepland. En toen ben ik op die tafel gaan liggen. We hebben niet overlegd. Het was puur, ga mee in die energie. En de hele tijd had ik al maanden dat ik dus hoorde, overgave Elo, ga in de overgave. Ga in je lichaam het voelen. Ga maar in de overgave en vertrouw dat je dit kan dragen. En ik zat alleen maar, ik ga weer omhoog en ik ga weer ervan weg.
Ja.
Want dit is best wel intens en hoe leg je dit mensen uit? En toen lag ik daar op die tafel en ik weet nog dat ik eerst mijn handen op mijn hart legde. Want ik wilde mezelf beschermen. Ik vond het spannend. Ik had het idee van, wat gaat er gebeuren? En die twee vriendinnen hebben me helemaal zo in de energie begeleid. En op een gegeven moment zeiden ze alle twee, geef je nou over. En ze legt haar hand onder mijn hart. Onder mijn rug, bij mijn hart. En ik denk, oké, ik ga nu. En ik laat me echt letterlijk zakken in haar handen. En toen ging ik op een reis. En ik heb zitten huilen. Ik heb zitten schreeuwen. Ik heb pijn in mijn baarmoeder gevoeld. Terwijl het was nergens in mijn cyclus dat zo hoefde te zijn. Maar het was heel intens. Ik kreeg beelden van vrouwen. Ik kreeg allemaal beelden van dingen die blijkbaar in mijn lijn aanwezig waren op dat vrouwelijke stuk.
Ja.
Over seksualiteit, over moederschap, over trauma delen. Die al zo erg, zo diep in de lijn nog aan het ik aan het dragen was. En toen kwam er een moment dat ik, dat was zo mooi. Ik kreeg opeens, voelde ik een energie bij mijn linkerschouder. Eigenlijk bij mijn linkerschouder. En toen voelde ik en hoorde ik mijn overgrootmoeder. En die deed echt zo op mijn schouder, kind. Wat je nu draagt en wat je nu voelt is van mij. En ik wil dat je teruggeeft. En je hoeft het niet meer te helen. Geef het terug.
Ja.
En toen begon ik te huilen. En die meiden, heel intuïtief, precies wat er gebeurde in mijn reis. Daar zaten zij. Dus dat was prachtig. Heb ik een soort van, energetisch zag ik opeens een geel-oranje bal. Een vurige bal. En die had ik in mijn handen. En ik hoorde schreeuwende vrouwen erin. En ik zag, nou laten we het houden op termen, verdrukking, kleiner maken, seksueel misbruik. Alles dat de vrouw niet de vrouw kon zijn.
Ja.
En die bal had ik in mijn handen en toen hoorde ik dus weer, geef het maar terug. Dus ik draai me om en ik geef het aan mijn moeder en die is aan het huilen. En mijn moeder die geeft het aan haar moeder en die is aan het huilen. En zo ging die helemaal terug.
Ja.
En sta ik met mijn handen leeg en zie ik opeens weer een bal die blauw was en wit. En toen zeiden ze, maar dit is jouw bal. En die mag je nu plaatsen in je baarmoeder. En hier zit licht, kracht en heling in. En hier mag jij de komende maanden. En toen dacht ik nog ergens, oh mijn god, maanden. Ik dacht dat dit het
was. Net begonnen.
Ja.
Mee aan de slag.
Oh.
En die werd zo in mijn baarmoeder gelegd. En toen zag ik ook zo mooi een slang. Die een soort van het water, dus mijn baarmoeder aan het reinigen was. En dat ging zo allemaal erdoorheen. En toen was die reis klaar. En toen werd ik wakker. Toen kwam ik er weer uit. En toen was het echt, oh,
yeah.
Oké, what happened?
Yeah. Yeah.
Hoe kan je dit
beschrijven?
Of, nou, zoals nu.
Gelukkig heb ik heel goed altijd het verhaal weet te vertellen. En durf te vertellen.
Yeah.
Het was heel echt, dit kan je. Dit gevoel, dat is bijna niet te beschrijven. Dit is echt iets om te ervaren.
Ja,
ja, het is zo'n transformatief punt in de tijd.
Ja.
Hè?
Ja.
Gewoon zo groot.
En iets
zo
groot, wat we eigenlijk allemaal bij ons dragen.
Ja.
Ja, maar nog niet. Ja.
Nog geen zicht op is eigenlijk.
Nee.
Want als je de ziekenhuiskant op was gegaan, dan schiet je misschien weer terug in het rationele. En dan komt ook een kindje in zo'n baarmoeder eigenlijk.
Ja.
Ja.
En dan had ik nu in aanmerking gekomen voor dat IUI, IVF, hormooninjecties. Nou, dat ik elke keer zei mijn intuïtie, nee. Ik hoor echt mijn hele lichaam zijn nee. En ik kon heel helder ook houden, wanneer zeg ik nee vanuit angst? Want ik vind het ziekenhuis best wel spannend. Daar heb ik ook best wel wat vervelende ervaringen vroeger in meegemaakt. Ja. Dus wanneer doe ik het vanuit angst, omdat ik dat spannend vind?
Ja.
En wanneer zegt mijn intuïtie nou, nee, dit is echt niet jouw weg, lieverd.
Ja.
Dus daarnaar luisteren. Ik merk dat ik tot de dag van vandaag nog zo dankbaar ben dat ik niet dat ziekenhuistraject in ben gegaan. En ik voel nog steeds nee.
Nee. Ja.
Ik wil dit stuk, voor hoever ik het mag helen. Want het is ook een soort, voor sommige mensen die dit proces ook ingaan, ervaar je ook op een gegeven moment een moment van, ik moet alles helen. Dat hoor ik ook heel veel.
Ja, wanneer ben je uitgeheeld?
Ja,
die herken ik wel hoor.
Precies. Ja. Nee, ik heel nu wat ik blijkbaar nu op mijn pad komt om te helen.
Precies. Ja.
En ik zal ook nog steeds wat doorgeven aan mijn lieve kindjes.
Ja.
En die zullen ook weer hun heling aangaan.
Exact.
Ja. Maar, en ik vind echt dat je heel mooi omschrijft. Het kan dus met energetisch werk, hè?
Ja.
Als andere vrouwen dat misschien zoeken,
ja.
Dan kun je daarbij. Maar ja. Het is een heel zwaar proces.
Ja, ik zeg altijd, ja. Het is, je gaat echt jezelf dan in overgeven om de angsten te voelen die in je lichaam dus zitten, de ja. pijnen. Je kan fysiek pijn voelen. Dus ik geef inmiddels, omdat dit zo helend voor me was, heb ik gezegd met mijn vriendin Marja van, dit willen we toch aan mensen geven. Dit is zo mooi. Ja. Dus ik geef deze baarmoederhealings nu ook met z'n tweeën, omdat één draagt en de ander geeft, zodat je echt aanwezig blijft. Want anders, als we dit doen en jij checkt hem uit, dan is het proces niet zo helend en transformatief.
Ja.
Dus ja, je moet in de overgave. En als dat nog niet lukt, zeg ik altijd, laten we eerst wat ander werk doen. Mm-hmm. Totdat al jouw innerlijke delen klaar zijn om dat proces aan te gaan.
Mm-hmm. Ja, want ik wilde mee zeggen, het klinkt soms van, oh, ik moet door die overgave. Maar dat is echt geen makkelijk proces.
Nee.
Nee. Om die angsten aan te kijken. Omdat je er van nature dat eigenlijk niet wilt.
Nee, en we zijn zo goed in ervan wegbewegen. Mm-hmm. Ik bedoel, we zitten heel vaak in onze overlevingsmechanismen. Yeah. Alleen al door hoe de maatschappij nu ingericht is, zijn we veel meer geneigd in ons hoofd te zitten of afleiding te zoeken met een telefoon of je huis opruimen. Of ik ken ze allemaal.
Ja.
Nou ja, kijk, en het is natuurlijk ook zo. Het klinkt in ieder geval ook als psycholoog dat je in ieder geval al een beeld hebt ook van het gezin waar je uitkomt. Hè, de context, wat er speelt in die lijn. Maar als je natuurlijk veel trauma met je meedraagt en je gaat daar gewoon in de overgave in, zonder dat je nog het bewustzijn hebt, ja, dan kan je natuurlijk ook gewoon totaal overspoeld worden. Dus het is ook niet voor niks dat die bescherming erop zit.
Exact.
Laten we inderdaad, want het is niet voor iedereen zo van, hey, dit is de weg.
Echt
inderdaad,
niet.
Soms zijn die babystapjes of die kleinere stapjes of eerst de bewustwording over, nou, hoe.
Ja, hij kon er ook niet in maand 1 zijn, zeg maar. Als je in september begint, dan kan je dit niet in oktober, zeg maar, doen.
Nee.
En ook niet als je nog geen idee hebt wat daar mogelijk aan leeft.
Ja.
En ik zit dus nu, zo zou ik het willen zeggen, vanaf het moment dat ik die stappen ben gezet van ik wil zwanger worden, vanaf dat moment ben ik het helingsproces aangegaan. En mijn grootste inzicht was dus, omdat ik ook dus geneigd soms ben naar die, dus ook met die baarmoederhealing. Oké, dit heb ik nu gedaan. Ja. Dus nu ben ik er.
Ja.
Of wat mensen doen met ayahuasca trips of truffel trips. Oh, nu ga ik dit aan en dan ben ik aan het helen. Nee, dan begint het pas.
Ja.
Dan krijg je dus alles wat je mag doorvoelen. En dan krijg je dus context over hoe je de komende tijd weer verder mag gaan.
Mm-hmm. Ja.
Het blijft een reis. En dat is mijn grootste leerles in deze 2 jaar geweest. Om telkens maar in die overgave te gaan, dan komt er weer iets voorbij. Dan mag ik weer iets aankijken. Dan mag ik hier iets loslaten. Dan mag ik iets liefdevol omarmen.
Ja.
En maar telkens dus wel daarin
de buitenwereld als projectie kunnen zien van hey, de voice-affaire, je hebt het gevoeld, weet je wel. Het is niet dat je het bij de ander dan of bij die voice-affaire laat.
Ja.
Je hebt
wat raakt het in mij?
Ja,
echt steeds die vraag. Wat gebeurt er nu bij mij? Wat raakt het in mij? En wat mag ik dan nog voor mezelf doen?
Ja, mm-hmm. Omdat wij vanuit het Jungiaanse vaak zeggen zo binnen, zo buiten. Maar dat heb je daar exact aangevoeld en ook naar gehandeld.
Ja, ja. En dat is, daar ben ik ook dus, dat vind ik heel waardevol dat ik wel die, je hebt natuurlijk een keus. Je kunt die signalen oppikken en het er iets mee doen of het laten.
Absoluut.
Ja,
absoluut.
Ja. En beide zijn oké. Okay. Ja. Ik bedoel, ik heb nu, as we speak, ben ik nu dus echt vanaf september nu 2 jaar verder. En is het even wat meer op een laag pitje even allemaal, merk ik. En is het onderwerp zwanger worden niet zo aanwezig op dit moment in de energie? En toen daar wilde ik bijna daar in mijn hoofd ermee gaan zitten van, maar is dat dan niet erg? Moet ik daar dan niet mee bezig zijn? Toen dacht ik, nee, misschien, dit is dus wat het nu is en dat is ook oké. Okay. En wellicht brengt dat een cadeautje dat er dan onverwachts iets ontstaat. Dat weet je niet.
Nee.
Ik ga met die flow mee.
Ja.
Ga
wat met een die verschil, flow mee. Want in het begin voelt elke maand als, nou, we gaan ervoor en de app, we controleren alles. En gaat het echt vanuit je ratio. En nu zit het eigenlijk helemaal in je lijf. Maar hoe moeilijk hoor, want ik herken het. En ik weet nog wel dat veel mensen zeiden, je moet het loslaten.
Oh, op een gegeven moment die dacht is ik, zo
de
vervelend.
Die dat tegen mij zegt, die krijgt een klap.
Ja. En voor mij was het dus ook de besefwording, ik hoef het niet los te laten. Ik mag het leren vasthouden.
Ja.
Ik mag ik mag deze pijn een keer gaan leren vasthouden. Ja, ik probeer het elke keer los te laten, weg te duwen, weg te... Wat als ik nu echt mezelf even vasthoud en voel wat er aanwezig is?
Ja.
Oeh, oké, spannend. En oh, oké, dit mag er dus zijn.
Ja.
En mag ik met mensen daarin zijn? Dat is best wel... Ik heb heel veel liefdevolle mensen om me heen. Ik heb echt een paar mensen die mijn reis hierin heel intensief en van dichtbij hebben gevolgd. En die me in alles steunen. En dat is heel veel waard. En het is heel moeilijk, omdat ik merk gewoon... Mensen leggen toch altijd, goed bedoeld, slecht verwoord vaak, hun projecties neer.
Ja, goed bedoeld, slecht verwoord.
Ja.
Die projecties die je allemaal op je afkrijgt.
Dat vond ik wel heel lastig. En dan toch telkens weer, oké, deze persoon zegt dit. Wat raakt het in mij?
Ja.
Welke waarheid neem ik aan over deze persoon? Want ze legt iets neer, maar ik neem ook iets aan. Daarom reageer ik hierop.
Ja.
En dat was telkens mijn reis van, er leggen nu zoveel mensen dingen bij mij neer. En iedereen vindt maar wat. En iedereen vindt maar dat ik wat moet doen. En het enige wat ik wil is dat iemand zijn arm om me heen slaat. En zegt, lieverd, goh, wat een reis allemaal.
Ja.
Ik wil er voor je zijn. Punt.
Ja.
Heb je chocola nodig? Dat is ook nog wel een goede af en toe. Ja, maar verder gewoon. Ja. Weet je?
Ja. Nou, want dat vond ik heel mooi. Omdat jij zelf ook een podcast hebt gemaakt. Dat je zei van, het taboe doorbreken om wel te vertellen dat ik ernaar verlang. Maar het lukt niet.
Ja.
Want heel vaak houden we dat ook de meeste
voor onszelf.
Voor onszelf, hè. Gaan we dat toch...
En dat is echt dat als er iemand nu luistert en die houdt het voor zichzelf. En ik heb best wel ook op mijn Instagram dat mensen sturen, ik hou het voor mezelf. Echt, dan gun ik je zo erg dat je het openbreekt en dat je durft dit te gaan delen. Want niks is zo zwaar en eenzaam en pijnlijk als dit soort verdriet of gevoelens wegstoppen. En het verergert op de lange termijn alleen maar de lichamelijke klachten en, en de beweging weg van jezelf.
Ja, ja.
En het mooiste is als je leert contact te maken met jezelf en jouw behoeften en wat er in jou leeft, dan kan je ook zoveel mooier en puurder uitreiken naar de ander.
Ja.
En niet iedereen kan je geven waar je naar verlangt. Ik zeg altijd, ik neem altijd het risico om het te delen met de wetenschap dat iemand het misschien niet kan dragen. Maar dan kan ik zelf verkiezen wat ga ik voor mezelf doen in dat moment. Ik kan in een verwijt gaan van, je bent er nou niet voor me. Of ik kan weer even voelen, oké, wat mag ik nu voor mezelf doen? Want ik wil telkens het risico nemen op verbinding.
Ja, mooi. Ja.
Want hoe ging die reis verder? Hè? We maken even een brugje, maar na die kering.
Ja, vanaf die baarmoederhealing. Toen kreeg ik dus, intuïtief hoorde ik, je gaat nu de komende paar maanden helen. Nou, daar was ik dus echt niet blij mee. Ik dacht echt, serieus, moet ik nou weer zoveel maanden? En ik had ook vanuit een spiritueel oogpunt, had ik een keer advies gevraagd. En toen hoorde ik dat ik in mei, en dat was helaas iets wat mijn mind, dit is ook een mooi voorbeeld van hoe de mind versus je voelen in de weg kan zitten. Ik had een kaartlegging gekregen van een hele mooie shamanistische dame, een vriendin. En die zei, er stond in die kaartlegging, in mei hoor ik een verandering van je cyclus, viering van het leven. Ik ben voorzichtig, maar misschien betekent dat wel dat je zwanger wordt. Nou, dat is natuurlijk altijd heel gevaarlijk, hè? Dat...
Ja.
Maar goed, dus ik, helaas, ging alweer me...
En misschien ook hoop.
Ja, in mijn hoop. Dus, het is februari, ik heb die baarmoederhealing gedaan en dan in mei komt dan eindelijk dat moment. Dus dan heb je weer zo'n stip op de horizon en dan ga je helemaal in je goede energie er naartoe leven. Ondertussen helemaal in mijn happy vibes, want na de baarmoederhealing had ik geen PMS-klachten meer. Dus ik had zeg maar elke keer, zo'n week voordat ik mijn menstruatie kreeg, hele heftige pijnen, hele heftige emoties, puistuitbraken, van alles. En dat was er niet meer. Het ging weg. Ja. Het was weg. Ik werd heel rustig ongesteld. Ik vind een rot woord ongesteld. Dit daar probeer ik die niet te gebruiken. Heel rustig menstrueerde ik. En ik zat echt... is het dan... Het gaat steeds beter. Het gaat steeds beter.
Ja.
Toen ging ik naar... In mei voelde ik intuïtief dat ik naar Mexico moest. Dus ik ging in mei naar Mexico met mijn man. En wij alle twee, ik had hem wel een beetje meegenomen in die hoop. Een beetje van, waarschijnlijk is dit dan het moment dat we zwanger gaan worden. Ja. Mijn hele hoofd had het verhaal vastgepakt naar dit gaat hem worden.
Ja.
Stond helemaal niet zo. Maar de ratio pakte hem op controle.
Ja.
En ik ben daar in Mexico. En er komen allemaal mooie dingen op mijn pad. Allemaal inzichten. Eigenlijk precies wat ik mocht ontvangen. Ontving ik daar. En ik word ongesteld. En ik krijg een hele heftige aanval. En ik heb pijnen. En ik zit daar en ik denk... Oké. En ik heb weer helemaal heel veel pijnen. Wat is er aan de hand? Ik dacht toch dat ik verder was. Ben ik nu weer terug bij af. Ik mijn man vertel, ik ben ongesteld geworden. Hij echt merkbaar wel meer emotie dan de vorige maand. Omdat ik hem echt wel een beetje blij had gemaakt met het idee. Het zal wel lukken waarschijnlijk. Mijn intuïtie was niet intuïtie, het was mijn hoofd.
Ja.
En toen ging ik invoelen met mijn intuïtie. En die kaart weer lezen. En toen trok ik een kaart. En wat kwam eruit? Ja, viering van het leven. Omdat ik in Mexico door die hele reis erachter was gekomen dat ik shamanistische roots heb. En dat het een nieuwe identiteitsvorming was voor mij om nog meer te gaan staan voor mijn energetisch werken. Het was een hele mooie openbaring. Ik kreeg heel veel mooie inzichten. En ja, hele bijzondere dingen gebeurden daar. Dus het was viering van het leven. En mijn cyclus was veranderd. Want ik had maandenlang dat ik menstrueerde op de volle maan. Oh, en die maand was de eerste maand dat ik menstrueerde op de nieuwe maan.
Op de nieuwe maan.
En dat ik ging ovuleren op de volle maan, wat ik nu al maandenlang doe. En vanuit het energetische aspect, als je menstrueert op de volle maan, dan heb je dat je in een helingsproces zit. En als je menstrueert op de nieuwe maan, dat betekent dat je klaar bent om een familie en een gezin te starten.
Ja.
Vanuit de energetische onderstroming. Dus weer kreeg ik... Je bent precies onderweg. Het loopt allemaal hoe het moet.
Ja, mooi.
En toch was ik super gefrustreerd. Ja. Super verdrietig. Mega boos. Echt. Mega boos. Ik kwam echt een deel mij... Ik ben zoveel inner work aan het doen. Echt. Menig mens. Vraag me af hoeveel mensen dit zo diep aangaan. Wanneer is het klaar? Wanneer is het klaar? Dus ja, dat... Dus ik heb steeds de twee bewegingen. Het is magisch en het is super confronterend tegelijk.
Ja.
Het is pijnlijk en het is liefdevol. Het is beide.
Ja.
Deze reis heeft me zoveel gebracht. Ja. En het is soms heel
moeilijk.
Ja. En dan heb ik er momenten dat ik er even doorheen zit.
Ja.
En toch leer ik elke maand meer vertrouwen.
Ja, want het heeft je... fysiek nog geen kindje in de baarmoeder gegeven.
Nee.
Maar het lijkt mij ook je werk. Nou, dat moet toch vleugels krijgen als je zoveel innerlijk werk
doet. Ja, want mijn energetische skills... ik kwam in Mexico erachter dat ik dus energetische koorden bij mensen zie. En dat ik heel veel... Nou, dat werk zoals de baarmoederhealing, dat ik dat bij mensen kan.
Ja.
En dat voor mensen kunnen betekenen en voor mezelf, dat is zo mooi. Dus ja, ik heb er zoveel cadeautjes ook uit ontvangen. Yeah. Alleen nog niet het fysieke kindje.
Nee.
En dat is natuurlijk wel een soort van het grootste wat je wenst.
Ja, want eigenlijk ben je wel moeder geworden. Van je eigen baarmoeder of van je werk.
Mijn holistische praktijk is eigenlijk al mijn eerste kindje, zeg ik soms.
Ja, en je gedichtenbundel.
Mijn gedichtenbundel. Dus ik voel wel dat moederschap steeds meer... Ik voel, en dat is denk ik het allermooiste wat ik mensen wil meegeven. Ik voel door deze reis heen steeds meer echt dat ik moeder kan zijn. Ja. En dat had ik eerst niet.
Nee.
Ik voel echt, maar ik kan dit wel en ik voel het. En ik kan wel mijn kindje straks geven waarvan ik eerst bang was dat ik dat niet kon. En als ik het even niet kan geven, dan weet ik dus dat ik alles in me heb om daar eigenaarschap over te nemen. En toch weer te zeggen, hey, ik was er even niet en... Dat is zo
prachtig.
Ja, zo waardevol.
Je bent bewogen vanuit die hulpeloze positie naar het nemen van eigenaarschap.
Dat,
hè?
Ja, dat is alles waard, voel ik. Kiezen voor jezelf en ervaren dat pijn oplevert. En heel veel nieuwe inzichten en verzachting en liefde.
Ja.
Want de liefde is in deze maand alleen maar vermenigvuldigd. Met mijn partner, met de mensen om me heen.
Ja.
Oh ja, die raakt. Ja. Ik heb nog veel meer liefde gevoeld nu in de afgelopen maanden dan ik ooit van tevoren heb gevoeld.
Ja.
Ja.
En
doordat ik deze ontwikkeling ben aangegaan naar het spirituele, naar het meer energetische, emotionele lichaamswerk, mijn eigen wonden liefdevol inwikkelen, hele stukjes loslaten, heb ik ook het allermooiste mogen ontvangen nu, is dat ik het zieltje, wat dus wel al bij me is, want eerst dacht ik weet nog geen eens of er een kindje bij mij wil zijn. Ik heb al gevoeld nu dat het zieltje er is. En dat het heel dichtbij is. En ik heb contact weten te leggen met het zieltje. En zo mooi, mijn man en ik, over het spirituele hebben wij onze eigen reis op dit moment. En we zijn steeds meer dichter tot elkaar aan het komen. En ik was laatst in een boshuisje en toen heb ik contact gelegd met het zieltje. En toen kreeg ik allemaal informatie over dat ik dacht, wauw, dit is zo bijzonder. En nu snap ik ook waarom ik zo worstelde met jou nog ontvangen. En het zieltje is alleen maar, en ik weet dat jij eerst dit allemaal moest aangaan. En ik ben op jou aan het wachten.
Oh, ja.
Dat was echt super mooi. En toen zat ik in de auto dat te vertellen aan mijn man. En toen zei hij, maar hoe was het zieltje dan? En op een gegeven moment vertelde ik aan hem wat details. En hij zegt heel droog, ja, dat had ik ook. En dit en dat. Ik zeg, heb jij ook al contact gelegd met zieltje? Ja, maar ik wist dat jij er nog niet klaar voor was om dat te horen. Oh, en toen zei ik, oké. En het mooiste wat ik hierin heb geleerd, en dat wil ik ook nog mensen, moeders of vrouwen die moeder willen worden, meegeven. Stel dat je geen verbinding voelt met het zieltje of het kindje. Mm-hmm. Wat ik heb geleerd is dat het kan, omdat zieltjes hebben een lotsbestemming en soms maken ze een connectie met een van de ouders. En ik leerde dat het zieltje, wat het eerste zieltje wat nu mag komen, en waarom mijn man dus ook ermee is gekomen, die heeft een connectie met mijn man en niet met mij. Dus ik voelde hem ook oprecht nog niet, want mijn man heeft een connectie met dit zieltje. Mijn man begon ook als eerste over kinderen en dat is dus ook echt de cue van daar zit dan een connectie. En ik was steeds aan het zoeken naar, maar moet ik dan niet iets voelen? Moet ik dan niet nu voelen dat ik dit kindje al zo erg wil? Nee, dat hoeft dus niet, want die verbinding ligt met mijn man en ik ben weer met mijn man verbonden en het is oké. En ik ga het voelen als het in mijn buik straks groeit. Dus dat was voor mijn zoon, oké. Dus dat is oké, dat ik dat even niet voel. En dat betekent niet dat ik geen moeder wil worden of geen goede moeder zal zijn, omdat ik het nu al nog niet voel.
Nee, en het heeft je natuurlijk ook gewoon heel veel, een hele reis opgeleverd. Ja. Je bent een totaal ander mens.
Ik ben niet meer wie ik was 2 jaar geleden. Nee.
Nou gaat deze podcast er ook wel een beetje over van, ja, wat heb jij nou eigenlijk doorbroken door deze reis af te leggen? Wat niet?
Ja, ik wou zeggen, ik heb heel erg doorbroken mijn eigen overlevingsmechanisme. Dus ik zat vroeger, of ik zit soms nog wel, maar daar ben ik me bewust van, heel erg in mijn hoofd. Kiezen voor mezelf. Uitspreken van mijn behoeftes, mijn verlangens, mijn angsten. Doorvoelen van dieperliggende pijnen, systemische pijnen. Helen van trauma. Traumalagen die dus gewoon op celniveau dus te voelen kunnen zijn. En daar hoef je niet een verhaal aan te koppelen. Soms hoef je het alleen maar te voelen en er doorheen te ademen. En het besef dat je alles kunt dragen wat in je zit. En dat je veiligheid kunt voelen in je lichaam. En dat je er voor jezelf kunt leren zijn. En kunt verbinden met anderen, ondanks pijnen of verdriet. Dat die reis, dat is al, daar ben ik echt super dankbaar voor.
Ja.
Ja.
Is er nog iets dat je vrouwen specifiek nog zou willen meegeven?
Ik wilde je vragen en afsluiten, want ik voelde dat deze gewoon heel erg resoneerde en ik heb deze nog helemaal nergens verwoord. Ik heb een gedicht geschreven en daar wilde ik mee afsluiten.
Nou, dat mag.
Ja?
Zeker.
Oké, dit is een gedicht en ik hoop dat als je deze hoort, dat je eventjes incheckt en voelt hoe die bij jou resoneert en waar je nog mag verzachten en wat je liefdevol mag omarmen. Wortels ontbonden, liefdevol verlangen, gevangen in de lucht, verloren verleden, ontsporen, niet van mij, wat is van jou? Geen taal die kan vangen of vasthouden wat ik niet vertrouw. Een zucht uit de longen, koorden verbonden, de schouders hangen. Het hart stroomt water, vallen van traumatische delen. Het heden met de blik naar beneden. En daar vraagt moeder aarde, je met de kern te verbinden, te verzachten, niet meer te verwachten, mijn eigen pijnen dragen, niet meer om liefde vragen, maar het mezelf geven. Dat is het minste wat ik verdien in dit leven. Liefde laten vloeien, mijn spirit bloeiend, mijn lichaam vloeiend, verenigd in de wortels van de aarde.
Mooi.
Ja.
Nou, prachtig. Heel.
Gaan we afronden, hè?
Ja.
Dankjewel dat je er bent.
Dankjewel dat ik er mocht zijn.
Ja.
Ja.
Oké, dankjewel.
Dankjewel.
Superleuk dat je luisterde naar een aflevering van Moeder Worden de podcast. Wist je dat je heel gemakkelijk een review achterlaat en dat je ons daar enorm mee helpt? Misschien overbodig om te zeggen, maar je gaat heel eenvoudig naar de app waar je de podcast luistert en klikt op reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en als je tijd hebt een korte geschreven review. Heel erg bedankt daarvoor. Ben je geïnspireerd door dit gesprek en wil je nu ook in afstemming en vanuit je hart leven? Dan hebben wij iets leuks voor je. Op onze website vind je ons gratis e-book. Bewust ontspannen en leven vanuit je hart. Een e-book vol met inspiratie, praktische tips en ons persoonlijke verhaal. Ga hiervoor naar www.moeder-worden.nl. Vind je deze podcast nu interessant en ken je iemand die door dit verhaal bekrachtigd of gesteund kan worden? Dan zouden wij het echt enorm leuk vinden als je deze met jouw volgers of netwerk wilt delen. Heel erg bedankt.